Geliefde gemeente, zusters, broeders, jongelui en kinderen, goedemorgen en welkom in deze kerkdienst. Vanochtend zijn de gemeenteleden uit wijk 1 en 2 aanwezig en vanmiddag zijn dat de leden uit wijk 3 en 4. Voor u allen thuis en hier ook een hartelijk welkom. Het thema vanochtend is, neem me niet kwalijk, vanochtend wordt de dienst geleid door dominee Van der Wal uit Baren. Het thema vanochtend is, zonder of met Christus, wat maakt het uit? De bijbehorende schriftlezing uit Gods woord is uit de brief van Paulus aan de gemeente van Colosse, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 17. Voor de kinderen is er ook weer verwerkingsmateriaal op de site van de kerk beschikbaar. Het kerkboekje en de twee kleurplaten doen straks goed mee. Jongens, dan kunnen jullie de puzzel en de vragen van het kerkboekje goed maken. En de kleurplaten die helpen jullie om een beetje een beeld te krijgen van de preken vandaag. Er is een aantal mededelingen vanuit de kerkenraad. Ter vervulling van de nog twee openstaande vacatures heeft de kerkenraad de volgende broeders gekandideerd. Als enkelvoudige kandidaat voor de vacature van jeugdouderling broeder P.A.J. van de Ven. En voor de andere vacature zijn de broeders L.J. van de Klift en D. van Krimpen gekandideerd. Deo Valente, dinsdag 11 mei heeft u de gelegenheid om te stemmen hier in het kerkgebouw. Dat kan 's middags van 3:30 tot 6:30 en 's avonds van 7:00 tot 8:30. Als u niet in de gelegenheid bent om in de kerk te stemmen, dan kunt u dat schriftelijk doen. U kunt dat ook nalezen op de zondagsbrief. Deze informatie staat ook op het intranet en u kunt het stembiljet voor dat schriftelijk stemmen ook daar downloaden. Dan de dienst van Hemelvaartsdag, de Deo Valente, donderdag 13 mei, die begint om 9:30. En voor deze dienst worden de wijken 5 en 6 uitgenodigd. Afgelopen week vond de nationale dodenherdenking plaats en hebben we ook Bevrijdingsdag gevierd. En tegen de nagedachtenis aan de 6 gefusilleerde mannen op de berg bij Rhenen in november 1944 zingen we aan het eind van deze dienst, zoals we het elk jaar gewend zijn, het lied Wat de toekomst brengen mogen. De handreiking voor de middagdienst, die kunt u ook vinden op intranet. Daarin wordt zondag 27 van de Heidelbergse catechismus behandeld, met als thema waarom dopen we ook onze kinderen. En tenslotte de collecten vandaag, die zijn bestemd voor de kerk en het bouwfonds. U kunt die weer overmaken op het rekeningnummer van de kerk. Dat wordt straks geprojecteerd en het staat ook op de website. We beginnen nu de dienst met het zingen van Psalm 130 vers 2... Hier luisteren we ernaar en thuis kunt u meezingen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade en vrede voor u en jullie van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot zijn wij, o Heer, der legerscharen God. Uw huis en tempel zangen. Psalm 84, vers 1 en 3. Luisteren naar de geboden die de Heere ons gegeven heeft. En daarna wordt gezongen van Psalm 17, vers 7 en 8. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, zomaar onderdacht, onnodig en zonder inhoud gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze wet van God doorgegeven, ook laten ze horen dat hij die wet niet zomaar afschaft, juist tot vervulling wil brengen. En hoe komt die wet tot vervulling? De Heer vat het samen in die twee geboden. U zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw verstand. Het is het eerste en grote gebod. Het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En was het daarom ook belangrijk om de Heer Jezus steeds in het oog te houden. Psalm 17, nu vers 7 en 8. en meisjes, hebben jullie je moeder al verwend vanmorgen? Moederdag, hè? Ja, en vooral als je dan een moeder hebt die ook voorbeeld geeft van het leven met de Heer Jezus, dan mag je daar natuurlijk helemaal dankbaar voor zijn. Laten we ook allemaal bidden en danken voor de moeders die we hebben. Sommige moeders die misschien wel, of oma's die gestorven zijn, ook in dankbaarheid er terug mogen denken. En alle vaders natuurlijk even goed, dat we samen gemeente mogen zijn in deze tijd. Dat we vooral ook in het oog houden die belofte die de Heer ons gegeven heeft. Laten we er samen om bidden. Bidden om de leiding door de Heilige Geest. Heere God, Vader in de hemel, wij komen u dankzeggen dat u het ons geeft. In de kerk te zijn. Twee wijken van de gemeente. Thuis de dienst mee te luisteren en te bekijken. Dat u ook die technische mogelijkheden geeft bij alle beperkingen die we daarbij ook voelen. Mogen we uw woord horen. Mogen we nog in vrijheid dat woord uitdragen. Bij alles wat er aan dreiging kan zijn. We beseffen dat het niet vanzelfsprekend is in deze wereld. In een samenleving waar een vijandschap soms zo groot en sterk kan zijn. Heere, toch, Heere, uw woord mag klinken. Hier, in ons land en wereldwijd. En we bidden u dat u uw zegen eraan geeft. Dat uw woord in alle helderheid mag klinken wat we nodig hebben om u te kennen. Wat we nodig hebben om niet verloren te gaan in deze wereld waar zoveel aan moois en aantrekkelijks kan zijn. Maar de echte rijkdom, die is toch in u. En red ons dan ook van hen die het ruim genot van de wereld voor hun heil goed achten, zo zongen we. We kunnen er zo gemakkelijk in meegaan. Het genot van de wereld. Alles wat er om ons heen is, waar we waarde aan hechten. Geef dat we echt verstaan wat echt belangrijk is. Schenk het ons door uw genade en bevrijd ons en vergeef ons als er nog zoveel is wat u ons niet gegeven heeft en aan vastzit. Vergeef ons alle ongerechtigheid. Vergeef ons wat we u en elkaar tekort doen. Wil verzoening doen over al onze zonden en ons aanzien in uw Zoon. Wij willen u bidden om uw zegen voor ons allemaal persoonlijk. Deze dag waarop extra aandacht aan moeders gegeven mag worden. Heer, we zeggen u dank voor moeders en oma's. En vooral wanneer ze ons voorgegaan zijn en voorgaan in het leven met u. En wilt u ze daarin ook zegenen? Heer, wij willen u bidden. Geef u aan alle ouders wijsheid en kracht om hun kinderen voor te gaan en voor ze te zorgen. En voor alle kinderen bidden we. Om zo met hun ouders om te gaan en ze te waarderen en te eren zoals u dat vraagt. We denken ook aan alle gebrokenheid die er is in deze wereld. Ook als de pijn gevoeld wordt. Ouders die niet hun liefde konden geven, hebben gegeven als ze moeten. We denken ook aan gemis om moeders en oma's die er niet meer zijn. En Heere, u kent alles stil verdriet. Wat we ook mee kunnen dragen. Iets wat we niet ontvingen in ons leven. Heere, wij willen u bidden. Dat we deze dag juist als genade van u mogen zien. Dat u ook al onze gedachten kent. Als onze hemelse Vader. En dat we zo oog en hart voor elkaar hebben. Maar vooral ook beseffen. Dat u ons kent en weet wat we nodig hebben. Laat ons daarin onze toevlucht vinden. Wees zo met ons in genade. En dat u uw woord dat ons persoonlijk mag spreken. Dat bidden we. Dat we vrucht van bekering, van geloof, van aanbidding voor u mogen vinden. U mogen eren als onze God. Wees met ons allemaal persoonlijk, jong en oud. Help ons. Verlicht ons. Gaat u ons voor. Spreekt ons hart. In de naam van uw Zoon bidden wij. uit genade, om Jezus wil. Amen. De Bijbellezing is vanmorgen uit Kolossenzen 3. Kolossenzen 3, de verzen 1 tot en met 17. En hierna wordt gezongen van Psalm 71, vers 11 en vers 17. Ja, wat maakt het uit, met of zonder Christus leven? Denkt een beetje onverschillig misschien, hè? Ja, zo hoor je het wel eens. En zo kan het ook wel eens bij jezelf zijn natuurlijk. Wat maakt er nou eigenlijk uit in je leven? Wat maakt het eigenlijk uit gewoon? Door de week, wat je doet, wat je geniet. Laten we luisteren naar wat Paulus erover zegt in Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 17. Als u met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkoren van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Vertraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. Laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of daden, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Zover de lezing uit het woord van de Heere. En zalig is ieder, de Heer Jezus belooft het zelf, die Gods woord hoort en het bewaart, om daaruit te leven. Amen. na de verkondiging volgt Psalm 16, van Psalm 16, de versen 3, 4 en 6. Ja, elk vers uit Colossenzen 3 zou de tekst voor de preek kunnen vormen vanmorgen, maar is met name nog eens vers 14 en 15. Doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is, en laat de vrede van God heersen in uw harten, wat u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, met of zonder de Heer Jezus leven. Ja, dat maakt toch wel verschil. Als je nou zonder de Heer Jezus zou leven, Joodse meisjes, dan zat je waarschijnlijk niet in de kerk. Heel eenvoudig kunnen zeggen. Wat zou je eigenlijk van de Bijbel weten? Hoe zou je leven zijn? Wat zou je doen? Ja, dan moeten we wel eerlijk zijn. Je bent natuurlijk ook niet zomaar anders of beter dan vriendjes of vriendinnetjes, misschien uit de buurt, die helemaal niet naar de kerk gaan, die God niet kennen. Je maakt misschien even goed wel eens ruzie en je bent ook wel eens kwaad en we zijn niet allemaal even lief voor elkaar. En toch? Natuurlijk maakt het wat uit of je met of zonder de Heer Jezus leeft. Ja, dat wisten de discipelen van de Heer Jezus wel. De Heer Jezus die was opgestaan uit de doden. Ze konden zich er niets bij voorstellen toen Jezus daarover sprak. Maar toen ze hem zagen na de opstanding, wat maakt dat een verschil? Ja, ze waren weer naar Galilea gegaan en waren naar vissen gegaan. Maar het was anders dan voorheen natuurlijk. En toen was de Heer Jezus daar aan de oever. En vaker verscheen hij hen. En dat maakt toch wel verschil. Maar hoe is dat nou voor u, voor ons? Als je er eens heel eerlijk over nadenkt. Christelijk geloof kan ook alleen maar iets van gewoonte zijn. Hier samen in de kerk zit weer en toch weer naar de kerk gegaan bent. Van christelijke manieren. Een manier van praten en doen. Maar waarin verschillen nou echt van mensen die God niet kennen? Voor wie je soms een hoop sympathie kunt hebben. Ongelovige mensen waar je in hoop opzichten soms een voorbeeld aan kan nemen. Ik kan me voorstellen dat jullie jongeren ook wel eens het gevoel hebben van ja, wat moet je nou van alles denken, hè? Bij alles wat je soms over je heen krijgt. Social media, via internet, wat je allemaal hoort. En mensen die op zo'n manier geloven, weer op een andere manier geloven. En mensen die van alles vinden. En ja, kun je soms als indruk hebben hè, van ja, wat maakt hem allemaal uit? Heb je dat wel eens? Ik zou me best eens voor kunnen stellen dat je van alles over je heen krijgt. En wat moet je daar nou weer van vinden allemaal? Natuurlijk, er is echt wel iets waar je echt druk om kan maken. Hè, als dingen echt oneerlijk zijn. Als je oneerlijk of onheus bejegend wordt. Als mensen met je omgaan denken van, kan toch niet? Kun je kwaad maken misschien? Maar als je te weinig uitbetaald krijgt misschien voor het baantje wat je hebt. Of als zomaar weer een contract wordt beëindigd. Denk van, het is niet eerlijk. Ja, daar kun je misschien over opwinden, maar wat in de kerk soms allemaal over gaat, in de Bijbel, geloof, het zal wel. Heb je dat gevoel wel eens? Of misschien niet zelf, maar ken je best mensen om je heen die zo overkomen, hè, dat je denkt van ja, wat raakt ze nou? En je zou graag wat door willen geven, willen delen met je geloof en het lukt er niet van ja, ach, het zal allemaal wel. Er zijn best veel mensen die dat gevoel wel eens hebben. Wat heeft Paulus ons te zeggen vanmorgen? Paulus die heeft mensen voor ogen in de stad Colosse. Je kunt denken van, ah ja, dat was toch een heel andere tijd. Nou, ja, natuurlijk was het een andere tijd, maar toch lijken de mensen van toen ook best wel veel op de mensen vandaag. Ze geloven in God, zegt Paulus in Colossense 1. Ze hebben ook liefde voor elkaar. Mooie dingen heeft Paulus gehoord over de christenen in die stad, daar ergens in het midden van Turkije tegenwoordig. Daar moet je het ongeveer situeren. In toen Klein-Azië. Paulus heeft die christenen daar zelf nog nooit ontmoet. Ze hebben het evangelie gehoord via een Epaphras, zijn zo tot geloof gekomen. Paulus heeft er prachtige dingen over gehoord. En het mooie ook, hè, dat niet overal waar hij kon komen, waar weer anderen kwamen, dat ook daar mensen tot geloof kwamen. Maar die mensen daar in Colosse horen ook allemaal andere dingen. Ze krijgen van alles over zich heen via hun social media in die tijd. Ja, dat had je toen nog niet via een mobiel of zo natuurlijk. Maar je had wel rondreizende predikers. En zo deden allerlei verhalen ook de ronde. Indrukwekkende verhalen over engelen. Over andere manieren waarop je ook christen kon zijn. Nou ja, dat was best een uitdaging om zo te zeggen voor de christenen in Colosse. Want, nou ja, daar zat toch ook best wel wat in. En sommigen gingen erin mee. En anderen wisten er niet zo goed wat ze ervan moesten denken. Kijk, en hoe anders die tijd ook was, daarin lijkt de tijd misschien ook wel op de tijd van vandaag. En je kunt soms ook het idee hebben van, ja, wat moet je hier nou allemaal weer van denken? Wat allemaal hoort en zo, en wat je ziet. Je kunt erin meegenomen worden. Of denken van, ach, moet me daar nou weer druk om maken? Wat maakt het allemaal uit? Ik geloof er een beetje op mijn manier. Wat doet Paulus dan? Paulus, die gaat met die christenen in Colosse en met ons dus ook mee naar de bron, zou je kunnen zeggen. Nou, en als je bij een waterbron bent, hè, daar is het water het zuiverste. Verderop, als het een bredere rivier wordt, dan wordt het allemaal troebel en zo, dan komt er van alles bij. Maar dicht bij de bron is het water het zuiverste. En, nou, zo gaat Paulus ook naar de bron, waar je de kracht van God het dichtst benadert. Leven met of zonder Jezus. Wat maakt het uit? En ga dan eens terug naar de bron. Let op de bron waaruit je leeft. En dan ook vervolgens op de richting die je gaat. En tenslotte de vrucht die de Heere dan geeft. De bron, de richting en de vrucht, daar gaat het vanmorgen over. Leven met of zonder Jezus. Let eens op de bron, wat eerst waaruit je leeft. Hoe is het begonnen? Die vraag gaat het dan, hè? Wat is er met die christenen daar in Colosse gebeurd? Het evangelie is toch naar jullie toegekomen, zegt Paulus. Weet je wat dat betekent? Uit de macht van de duisternis getrokken, overgezet in het koninkrijk van Gods licht, van Gods Zoon. Vergeet dat nou niet. Laat je niet afbrengen van de hoop van het evangelie, zo zegt Paulus het letterlijk in hoofdstuk 1, vers 23. En dat maakt een verschil. Die hoop die je hebt door het evangelie, de hoop door Jezus die is opgestaan uit de doden, dat maakt een verschil. Of je hoop hebt of niet, of leef je maar gewoon voor de vuist weg van alles wat maar op je weg komt en geniet je van alles om je heen. Nou ja, het leven heeft zin voor zover. En zo ervaren mensen dat ook wel. Hè? Het leven heeft zin voor zover je nog waardevolle vrienden hebt om je heen. Zolang je zelf nog het leven als zinvol ervaart. En als dat niet meer zo is, nou ja, wat rest er nog? De dood. De dood. Zo willen mensen elkaar helpen die niet leven bij die hoop. Als het leven niet meer zinvol is, nou ja, dan maar dood. Of als ongeboren leven niet welkom is, dan maar de dood. Abortus, hulpverlening. Is dat de hulp die mensen elkaar geven? Ja, dat is de hulp die je elkaar geven kunt alleen als je die hoop niet kent. Zonder of met Jezus, daar stuit je gelijk al op een groot verschil. Die hoop die alles uitmaakt. Die hoop door het evangelie van de Heer Jezus. Hij leeft, hij geeft zijn geest. En door hem mag je toch weten, er is vergeving. Er is uitzicht ook bij alle gebrokenheid. Er is uitkomst. En ook als je zelf geen weg weet om te gaan, hij zal wel wegen vinden waar langs je voet kan gaan, hè, zoals een oud lied zegt. Dat is leven bij die hoop. Er is verlossing, er is uitkomst en er komt een dag waarop hij alles nieuw zal maken. Dat is nou de bron van het evangelie. In Colosse hebben ze het evangelie leren kennen. En niet alleen met een hoofd, dat moet je er ook bij zeggen. Paulus die heeft daar aparte woorden voor, hoe ze daar in Colosse het evangelie hebben leren kennen. U hebt zich, zegt hij, met de nieuwe mens bekleed. Wat is dat nou? Je bekleden met een nieuwe mens. Je bekleden, je kleren aandoen. Ja, dan weet je natuurlijk wat het is, hè. Nieuwe kleren aantrekken. Maar een nieuwe mens aandoen. Paulus die doelt daarmee op de doop. Nou, ik begreep dat ze dominee van der Ree vanmiddag over de kinderdoop gaat preken. Nou, dat staat er weer prachtig bij aan. De mensen in Colosse waren ook gedoopt. En daarmee was iets nieuws over ze heen gekomen. Zo zegt Paulus het eigenlijk. Zo zegt hij het ook in Galaten 3 bijvoorbeeld. Hij gebruikt die uitdrukking vaker. Galaten 3. Jullie die in Christus Jezus gedoopt zijn, hebben je met Christus bekleed. Nou, de mensen toen wisten precies wat Paulus bedoelde. Toen ze tot geloof kwamen, werden ze gedoopt. Hun doop was een overgang en een hele duidelijke markering ook van een overgang van het heidendom, van leven zonder Jezus naar een leven met Jezus. Nou, dat maakt een verschil. Ze hadden afgoden gediend. Ze hadden met allerlei smerige dingen bezig gehouden, met porno en prostitutie. En door het evangelie hadden ze ook het waardeloze daarvan leren kennen. En ze waren gekomen in het licht van Jezus. Ze kwamen tot geloof en werden gedoopt. En ze horen nu bij het koninkrijk van Gods liefde in de Heer Jezus. Ze waren met Christus bekleed. Er was iets nieuws over ze heen gekomen. Een heel nieuw leven. Ook letterlijk een nieuw kleed bij de doop. Waarschijnlijk ook een doopkleed gedragen, een mooi wit doopkleed. En misschien droeg je zelf ook wel zo'n mooie doopjurk, hè, toen je gedoopt werd. Is er iemand die er misschien een foto van heeft? En toen je gedoopt werd. Prachtig om dat dan ook te laten zien, hè? Van kijk, je mag nu horen bij iets nieuws. Ja, goed, ja, als je als baby gedoopt bent, dan weet je daar natuurlijk niks meer van. Ik wil zeggen, ja, wat mooi gezicht, hè, als een baby weer gedoopt wordt in de kerk. Wat zegt mij dat? Het gevaar is in elk geval, en over de kinderdoop gaat het vanmiddag natuurlijk verder. Maar het gevaar is natuurlijk wel een beetje dat het voor ons zelf ook niet zo heel erg bijzonder is. Maar stel je eens voor, als je je ouders je niet hadden laten dopen. Je bent wel via je ouders dus met het evangelie in aanraking gekomen. Wees er maar blij mee dat je moeder en je vader je meenemen naar de kerk. Volgens de Bijbel ben je dan ook in je ouders geheiligd. Hè? Met je ouders mee apart gezet. Gods belofte is voor u, voor jullie, staat er in de Bijbel, en voor je kinderen. Zo staat er letterlijk, hè? Handelingen 2. Natuurlijk, het geloof moet ook persoonlijke keuze zijn. Geloof moet ook antwoord zijn. Antwoord geven op de belofte van de Heere. De Heere vraagt ook een antwoord van ons. Zeker. Maar als mensen zeggen, ja, die kinderdoop en zo, is dat wel bijbels. Heeft het niet veel meer dan mensen willen geloven ook niet te maken met de geest van de tijd? Zeggen we, ja, het staat niet in de Bijbel en zo. Nou, dominee van der Ree zal het verder ongetwijfeld uitleggen vanmiddag, hoe het zit in de Bijbel. Maar het heeft niet veel meer mee te maken dat we heel erg individugericht zijn. Ja, wat heb ik, wat zegt mij dat, hè? Dat mijn ouders me meegenomen hebben in de kerk. Ik moet zelf kiezen voor God. Zijn we niet heel erg individugericht daarin? Maar wat zie je nou in de Bijbel? De Bijbel is veel meer gemeenschap gericht. God roept mensen samen. Hij roept ouders en kinderen. Ook voor jullie is zijn belofte. God wil ook jou erbij hebben. En daarom ben je gedoopt. Nee, zeker voor ons uit is er geen verschil met andere mensen. Wij zijn niet beter. Maar Gods beloften maken wel verschil. Een bron van hoop en kracht waaruit je leven met Gods beloften, waarop je staat, maar waaruit je pleiten mag. Vergeet het niet en schuif het nog niet aan de kant. Wees blij met die beloften van God die aan je toe kwamen. Toen je zelf nog niet eens praten kon. Gods belofte, wat een verschil. Nou, dat is de bron van het evangelie. Er zal natuurlijk veel meer over te zeggen zijn. Maar let dan ook vanuit die bron op de richting die je gaat. Als dat evangelie van de belofte van de Heere, als dat de bron is waaruit je leeft. Die bron van Gods liefde in Christus, dan krijg je leven toch ook een andere richting. Alleen, natuurlijk waar, het gaat niet zomaar. Je moet denken aan dat containerschip, hè, wat een paar weken terug zo vast lag in het Suezkanaal. Er was heel wat voor nodig om het los te krijgen. De laatste dagen niet zoveel meer van gehoord, maar het ligt er nog steeds, geloof ik, hè, aan de ketting. De vraag hoe het allemaal verder gaat in elk geval. In Amersfoort wachten ze nog steeds op zonnepanelen die aan boord van het schip zijn. Het heeft wat gevolgen, hè? Het heeft wat gevolgen. Zijn we als mensen misschien ook zulke containerschepen? En alles wat we meedragen. Dan kun je gedoopt zijn. Het evangelie zo vaak gehoord hebben. Maar nog zo dwars staan, hè, op de richting die de Heer je wijst. En je kunt er zo vast in zitten, hè, zoals dat schip ook vast zat, hè, in die kant, de walkant van het Suezkanaal. Nou, kijk, zoiets zag je ook daar in die stad Colosse. De mensen dreigden meer en meer, ondanks het kostbare wat ze gekregen hadden, toch meer en meer weer gericht te raken op wat ze zelf allemaal moesten doen, of waar ze aan moesten voldoen. Vleeselijk denken, roept Paulus dat. Vleeselijk denken, zeg maar gewoon denken vanuit je lijf, vanuit het hier en nu, en de bevrediging van je eigen verlangens. En mensen sloofden zich ervoor uit. Ze lieten zich eten en drinken ontzeggen, om vooral maar aan hoge idealen, hoge lichaamsidealen te voldoen. Kijk, en natuurlijk moet je zorgen voor je lichaam, kun je zeggen. En goede gezondheid, allemaal belangrijk. Hè? Maar het kan een hele cultuur worden. Vandaag net zo goed. Lijkt heel indrukwekkend. En mensen kunnen zich heel wijs en verstandig voordoen. Maar, zegt Paulus, het zijn bedenksels van mensen. Dat kun je erin vastzitten. Dat maakt er ook veel stuk, als dat het vooral is. Als mensen hun eigen regels en grenzen bepalen, dat kan niet anders. Of ja, je stelt eisen aan elkaar en wordt hard naar elkaar. Wat er van komt, of het nou de wereld van toen is of van vandaag. Je ziet afgunst, onverdraagzaamheid, kwaadheid, harde taal naar elkaar, ontucht. Liefde die geen liefde meer is. Dat het meer om de begeerte gaat dan om je aan elkaar geven. En dan de liefde van de Heer Jezus. Zo'n andere richting. Paulus heeft het dan over ontferming. Vriendelijkheid. Zachtmoedigheid. Elkaar vergeven. Kijk, dat is niet de stoere en grote taal van mensen. Maar dat is nou de liefde van Christus. En het mooie daarvan is dat je eigen ego wel kleiner wordt, maar dat je er veel meer voor terugkrijgt. In je leven wordt er alleen maar mooier en rijker van. Maakt het verschil met of zonder Jezus? Nou, geloof het maar. Vast en zeker. Neem het voorbeeld van omgaan met liefde en ook seksualiteit. Seks zeker geen taboe in de Bijbel. Veel meer een geschenk waar je verantwoordelijk voor zorgt en toegewijde liefde mee omgaat wanneer het daarvoor de tijd is. En dat is wat anders dan wanneer ik daar zin in heb of wanneer ik het wil. Leven zonder of met Jezus, wat wordt daar dan ook al heel erg concreet zichtbaar, anders het is. Gisteren werd ik gebeld door iemand die had het over het Songfestival. Ik volg het helemaal niet, ik wist niet waar het over ging. Maar het schijnt dat er een liedje gezongen wordt, het is uit Cyprus, over de Satan. Tegen geprotesteerd. Iemand belt me erover, was er helemaal stuk van. Dat zoiets nou gezongen wordt. Hoe kun je nou zingen van liefde voor de Satan? Ze hebben goed naar gekeken, dan begreep ik dat het niet zozeer gaat om liefde voor de Satan. Veel meer om een onmogelijke relatie, maar dat er allemaal gezongen wordt, weten mensen nou eigenlijk wel waar het over gaat. Het hebt over de Satan. Het is zomaar een loos woord geworden. Waar ben je mee bezig? Dat is de wereld waarin we leven. En dan met of zonder Jezus. Wat een verschil. Leven met hem in echte liefde die vol zorg is. Maar ook kan wachten op de juiste tijd. Kijk, met die liefde van Jezus maak je niet altijd geliefd. In een wereld die in zo'n tegengestelde richting gaat. Het valt niet mee om tegen een stroom in te gaan. En als christen ben je ook zeker niet perfect. Colossense 3 zie je dat heel duidelijk. Colossense, waar ze notabene met die nieuwe mens bekleed zijn. Het leven met Jezus echt zichtbaar was geworden. Er is iets over ze heen gekomen. Maar even goed klinkt ook de opdracht. En bekleed je dan ook met ontferming. Kijk, je hebt het wel steeds weer nodig, hè, om daarin te leven. Daarin te blijven leven. Bekleed je met ontferming en vriendelijkheid enzovoort. Want boosheid, slechtheid en laster, je hebt het zo weer in de mond. Maar doe het weg. Laat die liefde van de Heer Jezus over je heen zijn. Laat die liefde van Jezus je richting bepalen. Het is mooi als dat dan ook zichtbaar wordt. Vrucht draagt in je leven. In het onderwijs, in je werk, in het bedrijfsleven, in de zorg. In de zorg waarin de liefde juist zo het verschil kan maken. De vrucht die de Heere groeien laat, als we het daarover hebben. Wil ik eens een woord uitnemen waar Paulus over heeft. Het woord nederigheid. Het woord nederigheid waar wij misschien niet altijd zo goed raad weten. Natuurlijk, je moet niet te protserig zijn. Je mag toch wel voor jezelf opkomen. Mag je dan niet gewoon laten zien waar je goed in bent? Ach, ongetwijfeld. Natuurlijk. En je hebt ook, moet ook gezegd worden, je hebt ook een verkeerde, je hebt ook een gewilde nederigheid. Zoals Paulus het noemt in hoofdstuk 2. En dat is niet echt. Dat is het gemaakt om vooral maar te laten zien, maar nou kijk mij eens even nederig zijn. Dat is weer gemaakt om er zelf wat mee te zijn. Maar wat hier bedoeld wordt, hè, als het evangelie van Jezus, de bron is waaruit je leeft, een richting bepaalt, dan groeit vooral ook de dankbaarheid. De dankbaarheid die Paulus hier ook naar voren haalt. Hè? Dankbaarheid door alles heen wat je mist. De dankbaarheid als een rode lijn door je leven. Dankbaarheid. Ondanks alles wat je misschien wel graag anders zou willen, maar dat je toch de Heere God als de Vader mag kennen. Dat deze Jezus, jouw verlosser, jouw herder wil zijn. En dan besef je zeker dat je niet perfect bent. Dat je zijn genade nodig hebt. En dat zet ook mensen naast elkaar. Je leeft van Gods genade, van Gods goedheid. En dan gaat het niet om, zegt Paulus, of je Jood bent of Griek. Dan gaat het niet om welke nationaliteit je bezit, welke huidskleur. Dat gaat het niet om of je werkgever of werknemer bent. Dat maakt er niet uit welke achternaam je draagt of in welke buurt of wat voor huis dat je woont. Dat maakt het zelfs niet uit of je heel veel weet van de Bijbel of misschien nog heel veel leren moet. Genade heb je nodig. En dat beseffen is echte nederigheid. Beseffen dat de een niet meer is en de ander niet minder. En dat je steeds weer die vergeving van de Heere nodig hebt. De ontferming en de liefde van de Heer Jezus. En dan groeit die vrucht van bewogenheid. Bewogenheid met een ander. Echte vrede. Daarom zegt Paulus, doe de liefde van Jezus nou aan. Doe het aan. Laat het om je heen zijn. Die band van de volmaaktheid. En laat zijn vrede heersen in je hart. De liefde van Jezus die alleen volmaakt is. Niet onze liefde, maar zijn liefde. Dat is die band van de volmaaktheid. Waar je zijn vrede voor nodig hebt. Zijn vrede. Laat die heersen in je hart. Letterlijk staat er. Laat zijn vrede scheidsrechter zijn in je hart. Laat zijn vrede beslissend zijn. En dat is niet wat heb ik of wie ben ik. Maar wat is goed in het licht van Hem. Die onze vrede is. Die zijn eigen leven prijs gaf met onvoorstelbare liefde. Laat de vrede van Christus een scheidsrechter zijn. Bij, hoe denk je bijvoorbeeld over een ander? Ga je de strijd aan? De competitie? Wil je het liefst eigenlijk maar winnen? Zoek je vooral de eer, de waardering nog altijd van een ander? Of is de vrede van de Heer in je hart? Wat maakt dat veel uit? Daar hoef je je recht niet te halen. Dan kun je echt richten op wat een ander nodig heeft. En dan zie je ook wat die ander voor jou betekent. Zelfs als die ander je niet altijd ligt, misschien. Laat de vrede de dienst uitmaken. Kan je gevoelens, je verlangens, ze kunnen zo met elkaar botsen. En dan moet je keuzes maken. Laat dan de vrede van Christus de dienst uitmaken. Dan druk je niet je eigen wensen door. Dan hoef je je eigen verlangens ook niet te onderdrukken. Maar dan zoek je het gesprek. En dan zoek je bovenal het gesprek met de Heer. Om er zo uit te mogen komen. Al biddend. Terwijl je de eer van God zoekt. Hè, dat boven alles. Paulus mee afsluit in vers 17. Doe alles wat je zegt of doet. In de naam van de Heer Jezus. Als je dat nou eens heel concreet doet. Komende week. Boven alles wat je doet. Als je de naam van de Heer Jezus schrijft. Misschien in de agenda, als je die nog gebruikt. Digitaal moet het ook vast wel kunnen. Zet de naam van de Heer Jezus er eens boven. En dan zul je zien dat het wat uitmaakt. Met of zonder Hem. Zonder Hem wordt het zo donker. Zonder Hem ben je verloren. Met Hem, oneindig rijk, draag je vrucht, zul je leven. Draag je die vrucht van hoop, van vrede. Een vrede ongekend. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel, dat de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, boven ons leven geschreven zal staan. Dat we u in het oog houden. Steeds weer u voor ogen stellen. Geef het, Heer, en laat dat een vrucht zijn van deze dienst ook. De uitwerking van uw woord, dat we niets liever willen dan leven bij die rijkdom die openlegt in de Heer Jezus Christus. Dat ook niet voorbij laten gaan. Daar niet onverschillig onder blijven. Wat we toch al zo vaak gehoord hebben. Het allemaal al wel weten. Misschien wel beter denken te weten allemaal. Heere, vergeef ons. Alles wat misschien ook niet was naar uw wil in deze dienst. En als luisteren, spreken, neemt u het genadig weg. En laat uw woord vrucht dragen. Dat we u voor ogen houden. Dat u geeft in uw genade die zo echt een verschil maakt. Die bron van het evangelie. Waardoor we met andere ogen kijken. Waardoor er handelen anders wordt. Maar niet in de eerste plaats gericht zijn op winst voor onszelf. Of eerbejag. Niet de waardering hoeven te zoeken. Omdat we in u geborgen zijn. Uit uw vrede mogen leven. Laat de vrede van de Heer Jezus beslissend zijn. Met de keuzes die we maken. Geef dat aan de jongeren. Als ze keuzes moeten maken in opleiding en werk. Als het gaat om omgaan met liefde en relaties, seksualiteit. Laat de liefde van Christus ons leven bepalen. Heren, wij willen u bidden voor de wereld om ons heen. Mensen die allemaal luisteren naar het Songfestival. En misschien wel genieten van de muziek en de liederen. Maar soms niet weten wat ze zingen of horen. Als het gaat over de Satan. Liefde voor de Satan zelfs. Terwijl de overwinning op de Satan verzwegen wordt. Terwijl we daar juist van weten, door het evangelie, wat maakt dat anders? Zeker ook weten van onmogelijke relaties. Onmogelijke situaties waarin we leven als mensen die we als satanisch kunnen ervaren. Maar we ook mogen weten van Pasen en van Pinksteren. Waardoor we door uw geest ook mogen delen in die overwinning van Christus. Dat we door hem meer dan overwinnaars mogen zijn. Geef dat we in die kracht van het geloof mogen volhouden. In ons werk. Waar het soms hard toe kan gaan. Als het vooral gaat om het geld. Als het vooral gaat om prestaties. En natuurlijk moet er gewerkt worden. Wij willen u bidden om wijsheid erin. Werk in het onderwijs. En in de zorg. De zorg die juist in deze tijd zo onder druk staat door het coronavirus. Geef iedereen die daar werkzaam mag zijn, die geest van uw liefde en barmhartigheid, die zoveel het verschil maakt. En laat ons zo een licht van u zijn in deze wereld door uw genade. We denken aan de herdenkingen die de afgelopen week plaatsgevonden hebben, dodenherdenking en bevrijdingsdag. Vrijheid, een kostbaar goed. Vooral de vrijheid die u geeft. En dat bij de verliezen die gelezen werden, mogen weten aan u die alles regeert. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid als Heere had. Zoals het ook toen mag klinken, dat mag blijven klinken. Zo uw licht ook over deze wereld zien schijnen, wat maakt dat veel uit. Bij iedereen die pijn en verdriet meedraagt van de oorlog nog of verlatere rampen en oorlogen, bidden om uw ontferming. Laat uw licht om ons heen zijn. Wij danken u voor wie u bent. In uw Zoon Jezus Christus en voor uw genade die ons bewezen hebt in deze dienst. Vader, Zoon, Heilige Geest, u die leeft en regeert, u bent te prijzen in alle eeuwigheid. Amen. In verband met de herdenking ook van de afgelopen week is dat slotlied Wat de toekomst brengen mogen. de zegen van de Heere. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven zijn vrede. Amen.